lijf met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Hoi, wat leuk dat je luistert en welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast Zeebenen. In deze podcast nemen we jullie mee naar de Noordzee met verschillende verhalen op de Noordzee, want er gebeurt erg veel op deze Noordzee. Naast mij zit Eva, zoals alle andere afleveringen, die ook heel veel weet van de Noordzee. Eva, een kort vraagje tussendoor. Heb jij wel eens een natuurfilm gezien over de Noordzee?
Dat denk ik eigenlijk niet. Misschien wel van de Waddenzee. Ja, en misschien korte filmpjes van een soort promofilmpje van Rijkswaterstaat of het Klokhuis, ja. Denk ik.
Klokhuis, ja.
Verder
ja.
Kom ik niet.
Ik ken wel de BBC-films, okay. Zeg maar de mooie films, maar die gaan niet echt over de Noordzee, toch?
Of misschien juist meer het Engelse deel van de Noordzee.
Het Engelse deel.
Niet het Nederlandse deel.
Nou, vandaag gaan we meer horen over een echte natuurfilm over de Noordzee. De Wilde Noordzee heet die film. Die gaat eraan komen. En we hebben ook verschillende gasten in de studio waarmee we gaan praten over de gastransitie, dus de aardgastransitie. En ook over de relatie tussen energie en natuur op de Noordzee. Zoals in elke aflevering de stem van de Noordzee. En hebben we Henny Radstaak om reflectie te geven over ons programma aan de hand van Vroege Vogels. Bij ons in de studio zit Peter van Rodijnen. En hij is al jaren bezig met het werken aan een film over de Noordzee. Die film heet De Wilde Noordzee. Cameraman, producent en initiator van deze film. Maar Peter, jij kan daar veel meer over vertellen. Welkom. Wat is De Wilde Noordzee voor film?
De Wilde Noordzee. Het is eigenlijk een avontuurlijke ontdekkingstocht van het grootste natuurgebied van Nederland. We weten er nog zo weinig van en wij duiken letterlijk onder de golven, want er gebeurt zoveel. En wij duiken er al jaren, maar het is de hoogste tijd om dat eens aan het brede publiek te laten zien.
Okay, en wanneer dacht je dan, oké, dit is zo fantastisch wat ik daar zie, dit moet op film?
Nou, eigenlijk al vanaf het moment dat ik de eerste keer daar dook. Ik duik al samen met mijn compagnon Claudie Bartelink al een menig jaartje in de Noordzee. Het is gewoon... Elke duik is bijzonder en heel apart. En elke keer word ik zelf ook weer verrast. Als je dat dan probeert uit te leggen op een saaie verjaardag, dan begrijpt niemand waar je het over hebt. Dus toen zijn we ons gaan wapenen met de camera's om dat te laten zien. Dat is klein begonnen en een jaar of 5, 6 geleden ontstond het idee van, nou, als je het echt naar onder het voetlicht wilt tillen, dan moet je het groot maken. Aanvankelijk was het zelfs, begon het met een tv-serie, het idee voor een tv-serie. Dat werd ingehaald door het vlaggenschip van de bioscoopfilm. En daar werken we nu 5, 6 jaar aan. En in september is de landelijke release.
Hoe vaak heb je dan in de Noordzee gedoken?
Ik zat laatst te tellen. Ik kwam aan bijna 1000 duiken, alleen al voor de film.
Oh, wow. Zo. Ja. En hoeveel uur materiaal heb je dan geschoten in die duiken?
Ja, het is verschrikkelijk veel. Kijk, wij doen ook een deel boven water. Want de Noordzee is meer dan alleen maar onder de plas. En wij doen de hele Noordzee. Dus we gaan ook naar de Engelse kust en de Schotse kust, Noorwegen en Denemarken. We hebben met meerdere teams gewerkt. Ik had laatst een van de editors, tel nou eens even op wat we aan materiaal hebben liggen. Die kwam op dik 600 uur. Dat moesten we gaan terugsnijden naar 1,5 uur. dus het is een monnikenklus, absoluut.
Wat wilde jij persoonlijk realiseren met die film?
Eigenlijk dat je het brede publiek eens kennis laat maken met wat er zich onder die golf afspeelt. We kennen de Noordzee allemaal wel, maar we hebben die eigenlijk nog nooit gezien. Wij Nederlanders hebben een blik van een bruine bak soep. De Schotten kijken er weer anders tegenaan. Maar wat er daar nou daadwerkelijk onder die golven gebeurt, dat weet niemand. Er gebeurt werkelijk waar van alles. Maar, zeg maar de impact op het natuur en alles wat er onder die golf leeft of afhankelijk is van die Noordzee is zo minimaal. En dat wilden wij eigenlijk aan het grote publiek laten zien. Dus het is geen klassieke natuurfilm. Het is ook geen sprookjesbos. We maken een avontuur en er zit ook wat spanning en wat actie in. En puur omdat je dan ook een wat breder publiek kunt bereiken. Hij wordt ook wat avontuurlijker weggezet in de media. Preken voor eigen parochie, dat is niet zo moeilijk. Maar wat je het liefst wil, ik heb altijd geroepen, ja, ik wil het SBS-publiek bereiken. En als ik dat voor elkaar heb, dan ben ik blij. Want dan pas, nou ja, gaan mensen houden van wat ze daarvan zien. En dan pas begint die bescherming. Laat anderen dat maar doen. Laten wij maar zien. Wij hebben de mogelijkheden en wij hebben de kennis en kunde om beelden boven water te halen. En waar we de hele wereld mee kennis kunnen laten maken.
Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, ik denk dat het publiek echt verwonderd is over wat ze gaan zien? Is er een tipje van de sluier?
Ik denk dat je anderhalf uur langs echt met je mond open staat. Hè? Want ik denk dat je werkelijk waar heel veel niet gezien hebt. Wij roepen ook wat van alg tot orka. In het klein is het heel veel fascinatie. Maar uiteindelijk maak je natuurlijk ook de stappen via de zeehonden naar de orka's. En naar de, weet ik wel, de dwergvinvissen. Er zit werkelijk waar van alles in het terrein, de terugkeer van het terrein. En dit is allemaal in onze Noordzee. Dit is gewoon in onze achtertuin. En daar heb je gewoon geen besef van.
Hoop je dat mensen ook zelf gaan duiken?
Ik denk dat het wel wat aanzet. Want zo is het bij mij ook begonnen. Dat zul je ook zien straks in de film. Hè. Ik ben opgegroeid met Cousteau. En nou ja, dat heeft iets aangezet bij me. Waardoor ik mijn kop onder water wilde steken. Doordat je af en toe door je snorkelbrilletje. Al is het maar ergens in een sloot. Of ergens in het Grevelingenmeer onder water kijkt. Ja, dan heb je een hele andere beleving van wat er gebeurt. En dan ga je ook heel anders met die bak water om. En duiken op de Noordzee is een andere verhaal. Dat is een stuk complexer. Maar goed, daar zullen er best een aantal mensen doordruppelen die dat echt gaan doen. Ja, dat verwacht ik zeker.
Ja, je schetst al een heel erg mooi beeld van wat je er allemaal ziet. En het heet natuurlijk ook echt de wilde Noordzee. Maar is die Noordzee dan echt nog wild eigenlijk?
Ze heeft het lastig. Wij mensen hebben het haar moeilijk gemaakt. Want ze staat onder druk. We hebben al decennia lang halen we er van alles uit. En misschien de laatste jaren nog wel meer met al die windparken die er gebouwd gaan worden. Maar de grap is dat ze is... Er is heel veel schoonheid, er is heel veel kwetsbaarheid. Maar er is ook heel veel veerkracht. Je merkt, zodra je maar iets van een beetje ruimte of een beetje rust geeft. Of her en der de natuur een handje helpt. Dan gebeuren er heel snel hele mooie dingen. Dat is ook het mooie met zo'n heel marine systeem. Het reageert totaal anders dan op land. Dus we hebben een soort landlogica. Die proberen we om te klappen op wat er op zee gebeurt. En dat werkt gewoon niet. Dus de zee is absoluut nog wild. Maar we maken het haar niet makkelijk.
Zijn er nog onvoorspelbare dingen? Moet je soms heel lang wachten op bepaalde
Ik zou bijna zeggen, wat is er niet onvoorspelbaar? De BBC heeft daar inderdaad nog nooit gefilmd in de Noordzee. Dan wordt met een grote boog omheen gevaren. En dat komt alleen maar omdat met name de Noordzee super risicovol is. 4 van de 5 duiken die gaan niet door. Vaak golven. Het is een vrij ondiepe zee. En na enige zeg maar, iets te veel wind uit de verkeerde hoek trekt gelijk alle golven aan. Dan kun je al niet uitvaren. Als je dan uiteindelijk je duiken kunt maken, dan heb je te maken met je kenteringen. De momenten waarin het redelijk stromingsloos is, die moet je goed timen. Je moet je kleden tegen onderkoeling. Zorgen dat je duikapparatuur en dat je getraind bent, anders verzuip je. Dan heb je ook nog de Noordzee, waar het doorzicht over het algemeen een paar meter is. Als je mazzel hebt, dan kun je 8 meter zien. Maar meestal is het minder dan 2 meter zicht. Het maakt het wat complexer.
Het is bijna een wonder dat de film er is gekomen. Toch 1,5 uur prachtige film.
1,5 uur prachtige film, ja, waar ik inderdaad super trots op ben.
Ja, en wanneer is de première eigenlijk voor de luisteraars?
Zeg maar, de landelijke release van de film die is op 12 september in bioscoop en filmtheaters door het hele land. En wat ook wel heel erg leuk is en wat weer een volgende stap is in het hele proces, is een internationale release. Want de Wilde Noordzee leent zich bij uitstek voor vertoning in alle Noordzeelanden. Dat gaat ook allemaal nog gebeuren. Dus wij zijn eigenlijk pas net begonnen.
Peter, we hadden het al over een promotiefilmpje op social media. Daarbij sta jij op een beeld met een reuzenhaai. Of in ieder geval een hele grote haai, naar mijn interpretatie. Kun je daar iets meer over vertellen? Gaan we die zien?
Uiteraard. Maar dat, als je me dat van tevoren gevraagd had, of je de reuzenhaai gaat zien, dan had ik je teleurgesteld. Er was iemand die dat riep toen we bezig waren met scenario's. En dat gaat gewoon niet gebeuren, want die enkele keer dat je een reuzenhaai ziet in de Noordzee, daar kunnen wij geen script op schrijven. Er is dus een aantal dingen is ook niet gelukt, maar de grap is, doordat je er zo intensief mee bezig bent en je hebt je netwerk aan locals die rondom de hele Noordzee een soort eyes in het veld zijn, die trick rond, wat was het, vorig jaar augustus op een gegeven moment van, het was in een baai van Schotland, je moet dat ze zo de mythe deze kant op komen, want er is hier wel wat aan de hand. En binnen 1,5 dag stonden we daar zo en voor het wisten lagen we daar in de baai met heel veel plankton en niet één reuzenhaai, maar 20, 25 van die big boys die zwommen onder ons heen. Ja, dat was echt een kers op de taart.
En waar moet ik dan aan denken? Hoe groot is zo'n haai dan?
Een meter of 10.
Zo. Ja, en hoe ver ben je er dan vanaf?
Uiteindelijk denk ik een meter of 5, 6.
Heel
dichtbij. Het zijn gewoon van die kolossen, een beetje van die olifanten die gewoon rustig aan het grazen zijn in het gebied. Ze doen hun ding met hun bek wagenwijd open. Ze gaan een beetje opzij als ze jou zien liggen. En ze gaan weer door. Want het is totaal ongevaarlijk, maar wel heel groot. En zeker als je ze dan inderdaad... Want ze scheren dan vlak langs je. En het is alsof je... ja, van die prehistorische beesten zitten kijken.
Te gek. Maar ze zijn niet gevaarlijk voor mensen?
Nee. Sowieso zit er eigenlijk niks gevaarlijks in de Noordzee voor ons.
Prachtig. Nou, in september is dus de première. Sta je zelf ook op de rode loper dan?
De blauwe loper, ja. De groen-blauwe loper, ja, mooi, uiteraard. Dus... Nee, dat wordt echt een groot feestje.
Ook in de studio zit bij ons René van der Meer. En hij weet ook veel van onderwater natuur, hebben wij ons laten vertellen. Maar zijn beroep is een gasproducent. Hij werkt bij Neptune, een olie- en gasbedrijf in de Noordzee. En is daar directeur Nieuwe Energie. Wat houdt dat dagelijks in, René?
Wij kijken inderdaad naar de energietransitie. Kijk, van origine zijn wij een aardgasproducent. En dat doen we sinds de jaren 70. Dus we zijn al een tijdje aanwezig op de Noordzee. Maar ja, de wereld is natuurlijk aan het veranderen. De aardgasreserves lopen terug. De aardgasproductie loopt ook terug. Maar ondertussen komen er ook nieuwe activiteiten in de vorm van CO2-opslag. Maar ook offshore waterstofproductie. En dat is waar wij ons voor inzetten. En waar we onze toekomst zien voor de infrastructuur die er eigenlijk al decennia waardevol staat. En die we nog hopen nog heel lang leven te geven.
En hoe staat ook met dat voor? Want CO2-opslag is CO2-opslag in de lege gasvelden eigenlijk die je achterlaat na gasproductie. En hoe werkt dat ongeveer dan?
Ja, precies. We moeten natuurlijk de CO2-uitstoot verminderen. Dat willen we graag met z'n allen om de klimaatdoelen te halen. En daar willen wij heel graag een rol in spelen met onze lege gasvelden. Dat zijn gasvelden die sinds de jaren 70 aardgas hebben geproduceerd. En die hebben ook significante volumes om de komende decennia eigenlijk CO2 op te slaan van emitters die eigenlijk wat wij noemen hard to abate. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan cement of staal of vuilverbranders die eigenlijk heel moeilijk van hun CO2 afkomen. Zolang wij bijvoorbeeld huisvuil in onze afvalbakken deponeren, dan ontstaan er ook vuilverbrandingen nodig. Dus daar ontstaat ook CO2-uitstoot. En die willen wij heel graag onder de Noordzeebodem stoppen in onze lege gasvelden. En wij denken dat daar veilig te kunnen doen. Dus de assets waarmee wij afgelopen decennia aardgas geproduceerd hebben, ja, die staan daar voorlopig nog even om CO2 veilig op te bergen. En dat is waar wij nu druk mee bezig zijn.
En past er dan veel CO2 in zo'n lege gasveld?
Ja, je moet echt denken dat gaat over tientallen miljoenen tonnen die je daarin kwijt kan. En dat zijn significante volumes. Dus daar kan je echt decennia mee vooruit.
Ja, dus miljoenen tonnen. Even om een beeld te geven. Dus de industriesector die stoot nu miljoenen tonnen per jaar uit, elk jaar. Dus je kan een serieus aandeel van wat nu er wordt uitgestoten door de industrie, kan je dan eigenlijk opslaan in zo'n lege gasveld.
Ja, dat is inderdaad waar we nu mee bezig zijn. Wij zijn bezig met een opslagvergunning. En die opslagvergunning die gaat ongeveer over 150 miljoen ton in totale capaciteit. En je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een gemiddelde vuilverbranding ongeveer 1 miljoen ton per jaar uitstoot. Nou, daar hebben we er wel een aantal van in Nederland. Maar als je dat uitzet, dan zou je dus zeg maar 150 jaar met één vuilverbranding vooruit kunnen. En dat is natuurlijk niet reëel, maar de uitstoot van Nederland, daar kunnen we behoorlijk significant mee aan de gang. En dan voor de, wat we noemen, de hard-to-abate industrie. Dus zoals staal blijft altijd wat CO2 uitstoten en meer van dat soort industrieën.
En komen jullie dan nog bepaalde uitdagingen tegen?
Jazeker, ja. Kijk, toen wij in de jaren 70 met de aardgasproductie begonnen, was er toch iets minder druk op de vierkante meter Noordzee. Ja, we gaan nu natuurlijk de fase van de energietransitie in en die is eigenlijk al lang begonnen. Dus je ziet meer en meer windparken die nodig zijn om onze energievoorziening van de toekomst te accommoderen. En dat betekent toch dat we echt met z'n allen voorzichtig moeten omgaan met het ruimtegebruik. En dat zien wij ook wel gebeuren. Dus daar waar wij nog decennia lang CO2 willen gaan injecteren, ja, zien we ook al hoe we dat samen met onze buren moeten oplossen. Dus de windmolenparken komen steeds dichterbij. Maar ook een hoofdstukje als ecologie, natuurinclusief bouwen, dat zijn wel echt wat dingen die bij ons op de radar staan.
En waterstof, waar vindt dat plaats?
Ja, dat is een heel goede vraag. Want in dat CO2-opslag ben je eigenlijk gebonden aan de locatie waar de gasvelden zijn. Maar voor waterstof hebben wij echt in de gedachte om de Nou, de grote hoeveelheden windenergie die nu al heel moeilijk in het elektriciteitsgrid te krijgen zijn, die willen wij heel graag accommoderen door middel van moleculen in de vorm van waterstof. Dus betekent dat er een elektrolyseproces in het windmolenpark zelf gaat gebeuren. En dan in plaats van elektronen naar land te brengen, doen we dat door middel van moleculen. En dat is ook waar we eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Ons Poseidon-project is bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan. Daar hopen we einde dit jaar de eerste moleculen waterstof op zee te gaan produceren. En dat willen we eigenlijk op een heel grote schaal gaan doen.
Okay.
Heb je daar zelf ook wel eens gedoken rondom jullie eigen platformen?
Nee, ik heb daar zelf niet gedoken. Dus ik ben wat dat betreft ook niet zo'n duiker als Peter. Dus snorkelen, dat lukt me nog wel. Maar dit soort duikactiviteiten heb ik nooit gedaan.
En zijn er nog kansen om die platformen, die bestaande platformen, ook te gebruiken voor de natuur?
Nou ja, ze vormen eigenlijk al een beetje, hoe zeg je dat, artificial reefs, om maar zo te zeggen. Maar nu gewoon door andere activiteiten die op de Noordzee ontstaan in de vorm van waterstof en CO2, heb je eigenlijk die verlenging vanzelf. Doordat je gewoon een ander leven geeft aan de infrastructuur die daar staat. In de vorm van leidingen, maar ook in de vorm van onze offshore constructies. En je moet je ook voorstellen, kijk, onze grote gasleidingen die zijn niet begraven. Dus er ligt eigenlijk over honderden kilometers lang ligt daar wat we noemen hard substraat.
Mm-hmm.
En dat vormt eigenlijk best wel wat corridors van leven op de Noordzee. Poseidon moet de eerste stap zijn, zoals ik zei, naar een grootschalige waterstof op zee. En daarmee hopen we ook een herbestemming voor onze infrastructuur te kunnen adresseren. En ook daar hoort bij dat je de ecologie, maar ook de natuur zo min mogelijk belast door het hergebruik van dit soort infrastructuur.
En zoals iedere aflevering hebben we ook weer de stem van de zee. Deze keer met Jan Douwe Kroeske. Een bijzonder muzikaal moment van de North Sea Radio Orchestra. Joris, ik ken het eigenlijk nog niet.
Ik ook
niet.
Voor
mij onbekend. Maar Jan Douwe, jij weet er vast heel veel meer van.
Het North Sea Radio Orchestra bestaat officieel sinds 2002. En de bron van dit orkest ligt bij Greg Fortnum. Greg Fortnum is iemand die in Kingston upon Thames werd geboren. Veel met water had als kind al. En hij had ooit het voornemen om los van zijn werk als muzikant bij een psychedelisch orkest en een rockband ook eens iets te gaan doen als orkestleider. En dat heeft hij dan gerealiseerd sinds 2002. En hij noemde het gezelschap het North Sea Radio Orchestra. Hij komt in vele vormen, soms klein, soms groot. Soms als folkmuziekgezelschap, dan als echt orkest. Ze maken kamermuziek, ze doen folkmuziek, zoals ik al zei. En af en toe is het ook heel, bijna free jazz-achtig. Dus ze zijn er in vele kleuren en maten. Toch heb ik gekozen uit iets waarvan ik denk dat het heel bijzonder is. Ook weer een relatie heeft met dit programma. Het is een nummer dat oorspronkelijk werd geschreven door Soft Machine drummer Robert Wyatt. De alternatieve muziekliefhebber kent het goed. Is it worth it? A new winter coat and shoes for the wife. And a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town. By the women and children, soon we'll be shipbuilding. Die vrouwenstem die hoort is van Sharon Fortman. Dat is zijn echtgenote die ook al geruime tijd kent. En het gekke is dat dit gezelschap, je hoort helemaal niks klassieks aan op dit moment, maar ze komen dus ook in klassieke vorm als een groot kamer muziekgezelschap. Maar nu hoor je de folkkant van deze twee. Ja, ik vind het mooi.
En meer liedjes van dit over de Noordzee? Of is dit hun...
Nou, het gekke is van dit orkest, is ze hebben wel heel graag wat met water willen werken. Vandaar ook, denk ik, hun naam. Want het was ooit bedoeld dat ze met minimalistische geluiden het circuit zouden veroveren. En een van de minimalistische geluiden die ze wilden introduceren in de muziek was het geluid van water en golven.
Nou, dat hoor ik er wel een beetje in terug. Het is wel een soort heel kalm deins op de golven eigenlijk.
Ja. Nou, dit wilde ik jullie niet onthouden, dit nummer Shipbuilding.
In de studio is ook Eline van Onselen. Zij werkt bij Stichting Noordzee in het programma De Rijke Noordzee. Als ecoloog en houdt van zandkoekjes, heb ik gelezen. kun je iets meer vertellen over wat je doet bij Stichting de Noordzee?
Ja, zeker. Nou, ik ben dus marine ecoloog en ik werk voor het programma De Rijke Noordzee. En bij De Rijke Noordzee kijken we naar natuur in windmolenparken op zee. Als je kijkt naar een windmolenpark, er zitten risico's aan voor de natuur, maar ook kansen. En ons programma die focust zich vooral op die kansen. 5 jaar geleden hebben we een droomfonds aanvraag gedaan bij de Postcode Loterij. En het idee daarachter was, we zien die energietransitie best wel snel opkomen. De windmolenparken die komen er op de Noordzee, of het nou willen of niet. In ieder geval de komende 5 tot 10 jaar. Hoe kunnen we daar nou het beste van maken voor de natuur? Door gebruik te maken van die kansen dus. Bijvoorbeeld, ik hoorde het eerder ook al in deze podcast, het harde substraat. Dus gebruik te maken van het harde materiaal. Maar we kunnen nog veel meer doen. Dus daar zijn we mee aan het werk.
En ik heb gelezen dat de Noordzee vol met oesterriffen zat, vroeger. De oestergronden.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Stel dat we 200 jaar terug zouden gaan en dan zouden gaan duiken op de Noordzee. Toen was ongeveer 30% van onze zeebodem was rif.
Wow.
Dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. In zo'n rif, daar liggen bijvoorbeeld schelpdieren zoals oesters. Dat zijn de rifbouwers. Die maken het rif. En als je die wegvist, wat hou je dan nog over? Een zandige bodem. Betekent niet dat er niks leeft natuurlijk, maar het is wel een heel ander habitat. Het is ook heel moeilijk om dat in één keer weer terug te switchen naar hoe het ooit is geweest. Het is ook niet een monocultuur. Zo'n oesterrif bestaat niet alleen maar uit oesters, maar daar komen allerlei verschillende soorten op af. Die groeien daar, die eten daar, die wonen daar, die paaien daar, er gebeurt van alles. Met één enkele oester ben je er nog niet. Helaas.
En kunnen we die stapje voor stapje weer terugkrijgen in onze Noordzee?
Ja, dat hoop ik wel. En daar zijn we ook wel positief in. Maar we moeten wel een handje helpen. Vooral die platte oester, dus dat is de Nederlandse oester die hier van nature voorkomt. Die is bijna uitgestorven op de Noordzee. Ja, mensen die vinden hem lekker, dus we hebben hem er heel effectief uitgevist. En daarnaast is er ook nog een ziekte overheen gekomen. En hebben we natuurlijk de Noordzee best wel veranderd. Als we willen dat hij terugkomt, dan kunnen we gewoon wachten. Maar dan gaat het misschien wel honderden jaren duren. Want er zijn nog wel platte oesters, maar gewoon niet zoveel. Dus als we dat sneller willen, dan moeten we hem helpen. En dat kan bijvoorbeeld door uit te zetten. Dus door te kweken. En dan actief uit te gaan zetten op tactische plekken. Waar ze zich kunnen gaan voortplanten en dan ook weer nieuwe riffen kunnen starten. En je kan ook helpen door bijvoorbeeld substraat te bieden. Dus kunstmatige riffen neerleggen. En dat kan in de vorm van, bijvoorbeeld de infrastructuur die we nu gaan aanleggen. Maar je kan die infrastructuur ook nog verbeteren. Dus net wat aantrekkelijker maken voor die biodiversiteit.
En hoe kunnen we die infrastructuur aantrekkelijker maken?
Echt kijken naar wat de soorten nodig hebben. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld een oester. Nou, een oester die groeit het liefste op een andere oester. En die is natuurlijk van een bepaald materiaal gemaakt. Die heeft een bepaalde structuur. Dus als we dat proberen na te maken, dan gaat zo'n oester daar misschien eerder op zitten dan op een kaal stuk beton. Dus probeer te denken in oplossingen, dus in materialen. Misschien kunnen we stukken schelp vermalen en dat aanbrengen in je beton. Je maakt verschillende structuren, meer variatie erin. Daar heeft de natuur altijd heel veel baat bij. Hoe meer variatie, hoe beter eigenlijk.
En is dat ook al geprobeerd?
Ja, we hebben nu 5 projecten in windparken lopen. En dat zijn projecten die lopen heel erg uiteen. Dus van het uitzetten van oesters tot het taggen van kabeljauwen en kreeften. Tot het kijken naar gaten in de fundaties van de palen. En het habitat wat dat oplevert. En qua oesters hebben we inderdaad op plekken hebben we oesters uitgezet. Soms los, soms in mandjes, op een soort oestertafel zoals we dat noemen. En tot nu toe zijn de resultaten heel positief. Dus we zien ook echt dat die oesters zich goed voelen, dat ze zich voortplanten. En dat er dus ook kleine oestertjes al teruggevonden worden op die mandjes bijvoorbeeld, maar ook in de omgeving.
Ja, dus wat je net vertelde, dat de ene oester bouwt op de andere, dat zie je eigenlijk al een beetje terugkomen.
Ja, dat zie je al terugkomen, ja, zeker.
Dan hoop je dat natuurlijk dat de rest van de natuur zich ook herstelt, dat er allerlei andere soorten op afkomen.
Ja.
Zijn daar al resultaten van, dat er ook andere soorten zichtbaar zijn?
Ja, absoluut. Ja, en het leuke daarvan is, je ziet dus wat je ook in de zee neerzet, je ziet eigenlijk gelijk al een rif-effect. Maar door het dus te optimaliseren, dus bijvoorbeeld door zo'n oester erbij te zetten, zie je dat het nog sneller gaat of dat het zich breder uitbreidt eigenlijk. Dus de biodiversiteit wordt vergroot en de biomassa wordt ook vergroot. Dus je krijgt meer verschillende soorten, maar je krijgt ook meer van die soorten. Dus ja, je ziet nu soorten die we al heel lang niet hebben gezien, zie je op dat soort plekken zie je weer terugkomen. We hebben ook filmpjes op YouTube staan, dus zoek dat vooral een keertje op. Als je googelt naar een rijke Noordzee, dan kan je ons ook vinden. En ja, dan zie je dus een heleboel mooie soorten terugkomen. Ja.
Wanneer zien we de natuur dan als hersteld? Wanneer denken we, nou, nu is het weer goed?
Ja, een hele goede vraag. Ja, ik denk ook niet dat we terug kunnen gaan naar de situatie zoals die was 200 jaar geleden. Dat is gewoon niet realistisch. We gebruiken de Noordzee en we gebruiken de ecosysteemdiensten die de Noordzee biedt. En daar kunnen we ook gebruik van blijven maken, maar het moet wel op een duurzame manier. En het systeem waar we nu in werken, dat is geen gezond systeem meer. We hebben het tot nu toe echt overbenut, overgeëxploiteerd. En dat heeft tijd en ruimte nodig en rust om te kunnen herstellen. Wij zijn zelf een voorstander van beschermde gebieden. Dus gebieden waar geen menselijke activiteiten meer mogen plaatsvinden. Strikt beschermde gebieden en wat minder strikt beschermde gebieden. Dus waar je misschien wel activiteiten mag uitvoeren, maar niet hele heftige negatieve effecten daarvan. Dan moet je denken aan 15% beschermde gebieden, strikt beschermde gebieden en 30% beschermde gebieden in totaal.
Hoeveel is dat nu op de Noordzee?
Op dit moment is het 5% in de Nederlandse Noordzee. Dat was voor ons al een overwinning. Het was voorheen nog minder. Maar ja, we willen toch wel heel graag naar de 15 en uiteindelijk naar die 30%. Ja.
Zijn oesters eigenlijk geluidsgevoelig? Want we horen bijvoorbeeld uit de monden van de vissers dat vissen niet blij worden van de kabels die er op de bodem liggen en het geluid van die windmolens. Zijn oesters daar ook gevoelig voor of niet?
Nou ja, er worden wel onderzoeken naar gedaan. En het is heel, ik vind dat zelfs super interessant, want oesters die willen graag op een andere oester gaan zitten. En die komen dus ook af op het geluid wat een rif produceert. Dat is ontzettend fascinerend. Dus hoe ze dat precies doen, dat weet eigenlijk niemand.
Trillingen?
Waarschijnlijk. Die larfjes die zijn heel klein, die kunnen niet zo heel erg goed zwemmen. Meestal worden ze met de stroming meegenomen. En toch, ja, op een of andere manier worden ze aangetrokken tot het geluid van een rif. Wat een rif produceert en willen ze daar het liefste settelen.
En zie jij dan de windmolenparken als kansen voor de natuur? Past dat dan bij die 15% die je net noemde?
Nee, ja, in strikt beschermde gebieden wil je eigenlijk helemaal niks. Hm. Dus daar wil je echt je handen van aftrekken en de natuur lekker haar gang laten gaan. Maar wat een windpark op dit moment biedt, omdat we dus niet van die strikt beschermde gebieden hebben, biedt het wel die ruimte en de rust die we eigenlijk verder nergens hebben. Want in een windpark mag bijvoorbeeld niet gevist worden. Je mag niet over de bodem met een sleepnet. Je mag ook niet zand daar uit de bodem halen. Je mag niet naar olie en gas boren. Dus eigenlijk is het een heel rustig gebied. En je biedt dan ook nog eens hard substraat in de vorm van zo'n paal met de steenbestorting eromheen. Ja, als je dat met rust laat en lang genoeg, dan kan daar best wel eens iets gaan ontstaan wat goed is voor de natuur.
Ja, en dus dan ook nog de natuurgebieden waar je de natuur helemaal met rust laat.
Ja, absoluut. Ja.
En zijn de windmolenparken dan een soort stapstenen voor om het natuurherstel weer een stapje verder te brengen?
Ja, zo zou je het wel kunnen zien. We moeten natuurlijk wel bedenken dat op dit moment is de wetgeving zo dat als je iets in de zee zet, op een gegeven moment moet je het er ook weer uithalen. Dus we moeten niet al onze pijlen richten op de infrastructuur, want dat moet er op een gegeven moment ook weer uit. Maar op dit moment kan het wel helpen om een soort kickstart te geven en om toch te beginnen met die rust en die ruimte. En als we dan ook nog een handje helpen, dus in de vorm van het natuurinclusief bouwen bijvoorbeeld, dan sta ik er wel positief in dat ik denk, nou ja, goed. De windmolenparken, daar zitten risico's aan vast. Maar we kunnen die kansen ook zeker benutten.
Eva, ja, dan zijn we alweer toe aan onze laatste gast. Henny Radstaak van Vroege Vogels, van BNNVARA. Jij hebt een verrassing voor ons.
Nou, verrassing. Ik wou jullie even meenemen naar de Oosterschelde. Ja, het is een zeearm van de Noordzee, dus het is Noordzee natuurlijk. Daar wordt natuurlijk best veel gedoken. En biologen zien daar dat er allerlei exoten aan het oprukken zijn. Dus dieren die hier helemaal niet thuis horen, maar door of ballastwater van schepen of door klimaatverandering of door een combinatie van beide hierheen komen en hier ook gedijen. Water dat heel langzaam opwarmt. Onlangs maakte ik voor Vroege Vogels een reportage met marienbioloog Peter van Bracht. Ik wachtte me op aan de rand van de Oosterschelde. Hij was aan het duiken. En toen hij met duikerspak nog aan net het water uitkwam, beschrijft hij wat hij toen gezien had.
Het landschap is dramatisch.
Ja?
Ja, het is echt het gaat heel slecht momenteel.
En wat bedoel je dan?
Juist het gebied waar we duiken. En dan heb je het over, zeg maar, tussen de 2 en de 15, 16 meter is totaal overwoekerd door een exoot, door een heel klein vlookreeftje, de Pacifische vlookreeft. Het ziet er niet uit, het is maar heel klein, maar het zijn er echt miljarden. En het hele landschap is gewoon bruin. Het is een heel klein garnaalachtig beestje, een vlookreeft, behoort tot de groep van de krabbekreeften garnalen. Hij vangt slib uit het water, maakt je een klein kokertje van nou, misschien goed een halve centimeter hoog, een paar millimeter doorsnee, daar leeft hij dan in. En juist met dat kokertje kan hij zich bijvoorbeeld heel goed aan schepen hechten, dus aan de buitenkant van schepen. Nou, waarschijnlijk is hij daardoor meegelift op de buitenkant van schepen, of misschien ook wel in ballastwater, het zou ook nog kunnen, van schepen. Maar is hij in Europa terechtgekomen en is hij dus waarschijnlijk ook gewoon heel snel over de Europese kust verplaatst. En 2020 hebben we hem eigenlijk voor het eerst gezien hier in Oostschelde, Veerse Meer. In het begin zijn er maar een paar gezien. Hè. Toen ging het echt om waarnemingen van 10, 20 exemplaren. Dus maar echt heel weinig. Maar als je nu dus kijkt, 2, 3 jaar later, ja, zitten er echt vele, vele miljarden. En overwoekeren ze ook echt een heel groot deel van de Oosterschelde, van ons Nationaal Park. Dat heeft zo'n enorme impact op de andere natuur. Normaal gesproken zou je op de oesters en op de stenen die hier liggen, zou je allerlei mosdiertjes moeten vinden, allerlei soorten sponsen, allerlei soorten hydropoliepen. Voor een belangrijk deel is dat verdwenen. Echt om te huilen.
Ja.
Zo heftig.
Ja, hè?
Ja, echt wel heftig.
De Pacifische klauwvlookkreeft, had je er ooit van gehoord?
Nee, nog nooit.
Beetje van
weer wat geleerd.
Centimeter groot of zo.
Ja.
Maar in zo enorme aantallen daar aanwezig. Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen hoe de rest van de Noordzee inmiddels overwoekerd wordt door exoten. Hè. Volgens het IPBES, moet ik zeggen, het Internationale Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen, zijn er wereldwijd 37.000 planten en dieren geteld die zich in een gebied hebben gevestigd waar ze, ja, van nature niet voorkomen, maar waar de omstandigheden zodanig zijn. Nou ja, je weet, als er ergens zo'n exoot opduikt, dan heeft hij niet direct een natuurlijke vijand en dan kan die andere soorten dus verdringen. En dat gebeurt dus. Nou ja, vooral ook in Europa stijgen die aantallen forces. Ja, ik vraag me af, moeten we nou ons nou heel erg zorgen gaan maken over het ecosysteem in onze Noordzee? Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Japanse oester. Dat sluit misschien een beetje aan bij wat Eline van de Stichting de Noordzee net vertelde. Misschien heb je nog meer voorbeelden, Eline, ik weet niet.
Van invasieve exoten?
Ja.
Nou ja, er zijn bijvoorbeeld Amerikaanse ribkwallen. Dat is een soort die bijvoorbeeld heel vaak in koelsystemen terug te vinden zijn. Dus waar mensen ook echt last van hebben. Maar ook andere soorten kwallen. Die vind je dus ook bijvoorbeeld in de Oosterschelde terug als je gaat duiken. Maar ja, een heleboel verschillende soorten, meer dan je denkt eigenlijk, zitten al in de Noordzee. Die zijn daar ook al gevestigd. En dat gaat inderdaad van hele kleine vlookreefjes tot aan de Japanse oester, dat wel echt een flink beest is. En ja, als het eenmaal in het water zit, dan doe je daar eigenlijk niks meer aan.
Moeten we ons daar heel erg zorgen om maken?
Ja, je kan je er heel erg zorgen over maken, maar het gaat denk ik niet heel erg veel veranderen. En wat je wel vaak ziet bij exoten is dat er op een gegeven moment komt er weer een balans in. Maar ten koste van wat? Dat is natuurlijk de vraag. Als zo'n invasieve exoot eerst een soort die van nature in Nederland voorkomt verdrijft, dat die helemaal uitsterft, ja, dat wil je natuurlijk niet.
Nee. Nou ja, dat is die onvoorspelbaarheid van de Noordzee waar het eerder deze aflevering over had. Hè. Daar hoort dit eigenlijk ook bij. Er komen allerlei soorten op ons af waarvan we niet weten wat die allemaal gaan doen en wat voor impact die hebben in de Noordzee. Nou ja, houdt het spannend, maar ik denk dat we ook de vinger aan de pols moeten houden.
Ja, en ook verhalen in eerdere podcastafleveringen over inktvissen die we terugzien in de Noordzee. En zelfs zeepaardjes.
Ja.
Heb ik ook gehoord.
Dat is een enorme verrijking natuurlijk.
Ja, dus het is niet, misschien niet alleen maar negatief, maar dat ook de verandering kan ook wel positieve uitwerking hebben.
Goed dat je het zegt. Want,
ja, ik probeer een beetje optimisme nog
niet,
na.
Nee, precies. Ik wil natuurlijk niet de partypoeper zijn zo aan het einde van deze aflevering met de hele negatieve verhalen. Maar goed, je merkte Peter van Bracht, die was echt aangedaan en maakt zich ook echt zorgen.
Ja, dat hoorde je. Maar ja. ik moet zeggen, na dat fragment, hij valt wel, moet ik zeggen. Ik vind het echt heftig dat zo'n systeem in zo'n korte tijd ook met name zo overwoekerd wordt. En dat zijn
een paar
wel
jaar tijd, hè?
In een paar jaar tijd. Ja.
Hij heeft dat echt gewoon zien veranderen en niet op een positieve manier.
Ja.
En dat is denk ik ook dat het enorm belangrijk is voor sowieso voor duikers die zien dat gebeuren. Maar ook inderdaad voor onderzoekers om dat zo in de gaten te houden en te zien wat gebeurt er nou en hoe gaan we daarmee om.
Ja, want waren we daar niet te laat eigenlijk? Misschien Eline, monitoren we dan eigenlijk wel genoeg? Zien we dat op tijd aankomen, dit soort soorten?
Nou ja, in het clipje hoorde je ook, het eerste jaar waren het er tientallen. En dan is het eigenlijk al te laat. Dus op het moment dat je er eentje vindt, is het al te laat. Want zo'n soort is nooit alleen. Het is nooit één individu. Hij komt ergens vandaan en die gaat zich voortplanten als de omstandigheden goed genoeg zijn. Dus je moet je echt richten op de regelgeving, op bijvoorbeeld ballastwater. Dat er geen nieuwe soorten bij kunnen komen.
En als dat wel gebeurt, wat doe je dan?
Wat doe je
dan?
Ja, in de zee is dat dus heel ingewikkeld. Op land kan je nog afvangen misschien. Zelfs dat is ingewikkeld. Maar in zee is het eigenlijk niet te doen.
Nee, hebben we ook al geleerd in een eerdere aflevering. De op zee houden de dieren zich niet aan landsgrenzen.
Nee, precies.
Dit was natuurlijk een aflevering in het teken van natuur, van de wilde Noordzee. En ja, de Noordzee is nog wild, maar heeft het lastig. En er zijn heel veel uitdagingen van verstoringen van geluid van andere substraten tot aan invasieve soorten. Maar ook heel veel kansen, want natuur moet ook gewoon een nieuwe kans geven. En die kansen moeten we pakken.
En die reushaai, die ga ik ook zeker onthouden.
Ja, daar kijk je wel
uit naar die film.
Ja. Ja.
Dit was alweer de vierde aflevering van Zeebenen. Zeebenen is een Double Two-productie in opdracht van Stichting Summerlab. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Pirates. De presentatie was in handen van Even de Boer en Joris Korneef, wij dus. En voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl. De redactie was mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland en Stichting Noordzee.